Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie. Met mij in ieder geval wel. En deze week heb ik geen algemene mededelingen, dus ik ga gewoon gelijk beginnen met de aflevering van deze week. En vorige week hadden we het natuurlijk over de Nederlandse, seriemoordenaar Gerard Spruit. En eigenlijk ben ik een beetje blijven hangen in de seriemoordenaar sfeer. En toen ging ik op Google kijken en toen kwam ik deze zaak tegen. Het is er eentje van buiten Nederland, in Japan om precies te zijn. Maar toen ik erover las, dacht ik, oh, dit is zo heftig en naar en bizar. Deze zaak wil ik bespreken. Tegelijkertijd wil ik wel even een trigger warning doen. In deze aflevering komt zelfmoord meerdere keren naar voren. En nou ja, het kan best wel expliciet zijn voor sommige mensen, kan ik me voorstellen. Dus mocht dat een trigger zijn voor jou, dan moet je misschien deze aflevering niet luisteren. Of sommige gedeeltes doorspoelen. Dat is natuurlijk aan jou, maar ik wil daarvoor wel even waarschuwen. Mocht je met zelfmoordideeën kampen, zoek natuurlijk hulp en bedenk dus of deze aflevering geschikt is voor jou. Dat gezegd hebbende, gaan we beginnen met de aflevering van deze week. En dan beginnen we natuurlijk weer met de achtergrondinformatie. We gaan het deze week dus hebben over een seriemoordenaar die ook wel bekend staat als de Twitter Killer. Maar zijn echte naam is dat natuurlijk niet, want zijn echte naam is Takahiro Shiraishi. Zoals je hoort is mijn Japans niet al te best, maar we houden het nu bij de voornaam, want die kan ik ook een stuk beter uitspreken. Takahiro is dus Japans, want het speelt zich ook af in Japan. En hij is geboren in Zama op 9 oktober 1990. Hij groeide daarop in een gezin met twee ouders en hij had ook nog een jonger zusje. En als kind was hij vrij stil. Hij ging gewoon naar de lagere school en haalde gewone gemiddelde cijfers. En daarbij miste hij nooit een schooldag. Na de lagere school ging hij naar de hogere school. En ik zeg hogere school, want in Japan heb je dus blijkbaar een soort van high school systeem. En hij ging dus naar de hogere school. En ook daar stond hij bekend als een stille, normale jongen. Mager, tenger was hij. Hij droeg een brilletje. En daarna sportte hij ook veel. Zo zat hij bij het baseballteam en bij het atletiekteam. Maar het was dus niet iemand die heel erg opviel of iets. Nee, hij was eigenlijk vrij stil en gemiddeld. Misschien is dat de goede omschrijving voor Takahiro. Hij was gewoon gemiddeld. Uiteindelijk verliepen de schooljaren van Takahiro zonder problemen. Hij haalde het allemaal. En uiteindelijk ging hij studeren in de stad Yokohama. Alles ging dus gewoon normaal. Niks aan de hand, niks bijzonders. Maar uiteindelijk gaan de ouders van Takahiro scheiden. Zijn zusje en zijn moeder gingen weg bij zijn vader. En die gingen dus ergens anders wonen. En dat was een flinke domper voor Takahiro. En dat lijkt ook wel het moment te zijn waarop er dingen veranderden voor hem. Hij zat er blijkbaar heel erg mee, wat logisch is, want de scheiding is ook niet leuk. Maar dit is wel heel erg extreem hoe zijn leven veranderde. Want uiteindelijk was hij in 2009 klaar met zijn schoolcarrière en hij begon met werken. En dit waren niet al te ingewikkelde baantjes. Hij had natuurlijk wel gewoon een school gedaan en zo. Hij had volgens mij gestudeerd. Ik kon niet helemaal achterhalen wat hij dan had gestudeerd. Maar hij was volgens mij niet heel erg dom. Maar toch koos hij eigenlijk voor makkelijke baantjes. Zo werkte hij bij de supermarkt, een fabriek van voedsel en bij een soort van casino. En het langste werkte hij bij de supermarkt. Hij werkte daar namelijk 2 jaar... En toen stopte hij ermee en toen ging hij nogal dubieus werk doen. Hij werd namelijk scout, maar geen scout voor sport of voor modellenwerk of zo. Hij werd namelijk scout voor prostituees. En wat zijn werk dan eigenlijk inhield was dat hij dan op zoek ging naar potentiële prostituees. En als hij dan een geschikte kandidaat zag, probeerde hij de vrouw in kwestie over te halen om te komen werken in het Kabukicho-gebied. En dat gebied is een heel bekend red light district in Japan. En daar werkte hij dus ook. Een vrij ongebruikelijke baan, maar hij deed het wel. En uiteindelijk werd hij ook een bekend gezicht in het Red Light District. En hij werd daar omschreven, hoe gek het ook klinkt, als een ambitieuze man. Maar wel een gevaarlijke ambitieuze man. Niet per se iets om trots op te zijn dus. En zijn werving voor de prostituees bleef ook niet onopgemerkt bij de politie. Want uiteindelijk werd hij ook gearresteerd voor zijn werkzaamheden. En hij kreeg toen een voorwaardelijke celstraf opgelegd voor de werving van de prostituees. Maar achteraf gezien hadden ze hem beter wel een onvoorwaardelijke celstraf kunnen geven, want vanaf dit moment ging het echt van kwaad tot erger. Tegelijkertijd was dit ook een van de eerste keren dat hij sprak over zijn gevoelens met zijn vader. Hij vertelde aan zijn vader namelijk dat hij het gevoel had dat het leven voor hem niet zo heel veel zin had en dat hij het heel erg lastig vond om een goede invulling aan zijn leven te geven. Maar in plaats van zijn leven beteren en een goede invulling zoeken, veranderde hij eigenlijk helemaal niets. Hij was destijds 27 jaar oud, hij had geen werk meer, want daar was hij mee gestopt. En hij raakte daarnaast ook steeds meer verstrikt in de donkere kant van social media. Hij maakte onder andere een Twitter-account aan en beetje bij beetje kreeg hij steeds meer volgers. En daar was hij best wel actief op. Ondertussen woonde hij nog steeds bij zijn vader en Takahiro en zijn vader die hadden best wel een goede band. Zijn vader die werkte in een werkplaats en Takahiro hielp hem daar ook zo nu en dan. Dus daardoor zou je ook denken, nou, jongen, dat is een goed begin, zet door, maar dat was dus niet het geval. Maar even terug naar hun band. Ze hadden dus een goede band, Takahiro hielp hem zo nu en dan met zijn werk en ze deden ook gewoon gezellige dingen samen. Ze gingen uit eten en soms gingen ze ook naar een bar om drankjes te doen. En uiteindelijk vroeg Takahiro iets aan zijn vader of vertelde hij wat. Want hij vertelde aan zijn vader dat hij de liefde van zijn leven had gevonden en dat hij graag uit huis wilde en zelf een leven wilde opbouwen. Maar die grote liefde die bestond natuurlijk helemaal niet. Maar zijn vader die wilde hem toch graag helpen. Die had zoiets van, nou jongen, ga ervoor met de liefde van je leven. Ik sponsor voor jou een appartement. En zo ging Takahiro's wens voor een eigen plek in vervulling. Het was een appartement op zo'n 2,5 kilometer afstand van het huis van zijn vader. En het was 13,5 vierkante meter groot. Of klein, dat is maar net hoe je het ziet natuurlijk. Maar Takahiro was er blij mee en hij trok in het appartement. En raakte steeds meer ontspoord eigenlijk. Hij had intussen namelijk 2 Twitter-accounts met een aantal volgers. En even los van de aflevering, hier begint het stuk over zelfmoord. Dus als je dat moeilijk vindt, skip dit stuk of stop nu met luisteren. Hij had in ieder geval 2 accounts op Twitter. En het ene account heette I Want To Die. En het andere account heette Professional at Hanging. Nou, dat klinkt natuurlijk niet heel erg gezellig en het klinkt ook behoorlijk verontrustend en dat was het dus ook. Want elk account dat hij had, gebruikte hij anders. Op het account dat I Want To Die heette, deed hij zichzelf voor als een slachtoffer. Iemand die heel erg suïcidaal was, die zelfmoord wilde plegen. En ook als iemand die op zoek was naar troost, steun en medelijden en gezelschap. En dat werkte eigenlijk ook wel, want ik denk dat ieder normaal mens, als je zulke verdrietige en suïcidale tweets leest, dat je dan toch wel medelijden krijgt, compassie en dat je misschien toch iemand wil helpen en daarom ook contact legt met iemand. Of dat nou in het echte leven is of online in dit geval. Hij kreeg dus contact met mensen die hem wilden helpen, troost wilden bieden en natuurlijk ook gezelschap. En dan had hij dus ook nog dat andere account, Professional at Hanging. En daar deed hij zich voor als iemand die mensen wilde helpen met het plegen van zelfmoord. Hij tweette tweets met teksten zoals, ik wil mijn kennis over verhanging delen, ik wil een bron van kracht zijn voor mensen die pijn hebben, en als je het niet meer ziet zitten, stuur me dan een berichtje. Ja, ik vind het echt krankzinnig dat iemand zo kan zijn, maar goed, hij deed dat en er waren dus ook daadwerkelijk depressieve mensen die hem daarop berichten stuurden. Ja, twee hele uiteenlopende accounts natuurlijk. Maar goed, voor Takahiro was dit geen probleem. En uiteindelijk bleef het niet bij het tweeten van de tweets, het contact leggen met mensen die zwaar in de problemen zitten. Maar hij ging veel verder dan dat. Want wat deed hij? Hij ging eigenlijk weer verder met het scouten. Maar dit keer scoutte hij dus geen prostituees, maar jonge meisjes die zelfmoord wilden plegen. Hij gebruikte regelmatig de hashtag Suicide Recruitment en benaderde meisjes via de DM op Twitter. En hij stuurde dan berichtjes zoals Let's Die Together. Hij haalde ze dan als het ware over en maakte dan ook afspraakjes met ze. Maar niet voor de gezelligheid en ook niet om ze te helpen. Alhoewel, hij hielp ze dan wel aangezien ze zelfmoord wilde plegen, maar niet helpen in de zin van overhalen om het niet te doen. In plaats daarvan hielp hij ze dus met zelfmoord plegen. En uiteindelijk was dit dan ook de start van de seriemoorden, want uiteindelijk zou hij 9 mensen vermoorden. Ja, hoe deed hij dat? Hij kwam dus met de meisjes in contact via Twitter door een berichtje te sturen. En hij deed zich dan voor als een heel aardige en behulpzame man die ze kon helpen met het plegen van zelfmoord. En nou ja, hij bouwde dan zeg maar een band op. En uiteindelijk maakte hij afspraakjes met ze in het echte leven. Dus van Twitter gingen ze naar echte afspraken. Maar ergens was hij altijd een beetje bang dat ze uiteindelijk niet zouden komen opdagen. Dus wat hij deed, hij maakte in eerste instantie een afspraak om vlak bij hun eigen huis af te spreken. Hij haalde ze daar dan op en dan reisden ze samen met de trein naar het appartement van Takahiro. En dit deed hij dus om te voorkomen dat ze uiteindelijk toch zouden afhaken. Als ze dan uiteindelijk bij zijn appartement waren, begon hij met het verdoven, want hij was eigenlijk bang dat de meisjes uiteindelijk toch niet wilden, dat ze toch geen zelfmoord wilden plegen of tegen zouden stribbelen. En hij wilde ze toch dood hebben. Dus wat hij deed was, toen ze binnenkwamen, kregen ze alcohol in combinatie met kalmeringsmiddelen en met slaappillen, waardoor de meisjes heel rustig werden en eigenlijk ook niets meer konden. En toen kon het moorden beginnen. Maar over de moorden daadwerkelijk zelf vertel ik zo meteen wat meer. Uiteindelijk deed hij dit dus bij 8 jonge vrouwen, waarvan de jongste 15 was. En hij heeft natuurlijk 9 mensen vermoord. En die 9e persoon was bij uitzondering een man. En deze man kwam bij hem terecht omdat hij op zoek was naar zijn vriendin die Takahiro vermoord had. Maar uit angst dat hij betrapt zou worden, heeft Takahiro deze man, de vriend van het meisje dat hij vermoordde, ook vermoord. Maar achteraf heeft dat niet helemaal geholpen, want de moorden van Takahiro kwamen uiteindelijk toch aan het licht. Want de vrouwen die Takahiro vermoordde, die verdwenen natuurlijk en hun families gingen ook op zoek naar hen. En een van de vermoorde vrouwen die had een broer die heel intensief naar haar op zoek was. En hij had uiteindelijk haar Twitter-account ontdekt en gehackt. En zo kwam hij in haar DM en zag hij de berichten die zij had uitgewisseld met Takahiro. En op deze manier kwam hij er dus ook achter dat ze samen hadden afgesproken. Wat is er toen gebeurd? Die broer heeft Takahiro in de val gelokt. Hij had namelijk contact opgenomen met een vrouw die eerder contact had gehad met Takahiro. En deze vrouw heeft toen op haar beurt weer contact gelegd met Takahiro en deed alsof ze wilde afspreken met hem. Takahiro die trapte daar natuurlijk in. Die dacht, nou jee, weer een nieuw moordslachtoffer. Maar wat hij niet wist, was dat hij niet alleen zou afspreken met die vrouw, maar ook met de broer en de politie. Want zij hadden de politie ingeschakeld en ze zouden dus met de broer, die vrouw en met de politie naar het appartement van Takahiro gaan. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En toen ze daar uiteindelijk aankwamen, vroeg de politie eigenlijk gelijk op de man af aan Takahiro waar de vermiste vrouw was, dus de zus van de broer die er was. En eigenlijk gaf hij gelijk toe aan de politie dat zij in de vriezer lag. De politie die ging kijken in zijn vriezer en het bleek te kloppen. Maar dat niet alleen. Ze kwamen daar toen tot de ontdekking dat er 9 lichamen in het appartement van Takahiro lagen. Ik zeg wel lichamen, maar eigenlijk waren het stukken van lichamen verspreid over 3 koelboxen en 5 opslagdozen. Want dat waren namelijk de plekken waar Takahiro hoofden, benen en armen had bewaard. Er was geen één lichaam meer wat intact was, want hij had na de moorden dus alle lichamen in stukken gehakt. Achteraf gezien bleken de buren ook rare geuren te hebben geroken. Als Takahiro namelijk iemand had vermoord, sneed hij het lichaam dus in stukken. En sommige stukken van de lichamen had hij gewoon bij het afval gedaan, in plaats van in de koeler. En ja, dat ga je natuurlijk ruiken. In ieder geval, eigenlijk gaf Takahiro alles gelijk toe aan de politie en hij vertelde dus ook dat hij begon met moorden in augustus. Toen vermoordde hij namelijk 1 slachtoffer, daarna in september vermoordde hij 4 slachtoffers en in oktober vermoordde hij wederom 4 mensen. Daarnaast vertelde hij ook aan de politie dat hij altijd op dezelfde dag nog moordde. Dus op dezelfde dag als dat hij afsprak met zijn slachtoffers. En ook dat de slachtoffers niet heel erg hadden geleden. En je zou er bijna medelijden mee krijgen. Maar hij vertelde ook uitgebreid aan de politie dat het nog best wel ingewikkeld was om van de lichamen af te komen. Over het eerste slachtoffer deed hij namelijk 3 dagen. Maar daarna, dat vertelde hij trots, kon hij het in 1 dag. Je zou er maar trots op zijn. Takahiro werd natuurlijk ook gevraagd naar zijn motief, want logischerwijs doe je dit niet zomaar. En hij gaf aan dat zijn motief seks en geld was. Hij vroeg de slachtoffers namelijk om geld, dat gaven ze ook vaak aan hem. En daarnaast was seks dus ook een motief voor hem. Want voordat hij zijn slachtoffers dus vermoordde, had hij seks met hem. Hij verklaarde dat als zijn slachtoffers bij hem thuis waren, dat hij ze eerst, natuurlijk al die middelen gaf. Daarna wurgde hij ze tot ze buiten bewustzijn waren. En als ze dan buiten bewustzijn waren, misbruikte hij hen voordat hij ze daadwerkelijk vermoordde. Ja, echt gruwelijk. En zo dacht de politie er natuurlijk ook over en Takahiro werd gearresteerd. En uiteindelijk volgde er natuurlijk ook een rechtszaak. En Takahiro gaf alle 9 moorden toe op 1 oktober 2020 in de rechtbank. En uiteindelijk volgde de uitspraak op 15 december. En zijn straf was de doodstraf en hij ging niet in hoger beroep. En de doodstraf in Japan is niet heel gezellig. Ik weet niet welke doodstraf er wel gezellig is. Maar in Japan werken ze dus niet met een injectie, maar met ophanging. En je krijgt de doodstraf in Japan ook alleen opgelegd als je meerdere moorden hebt gepleegd, zoals Takahiro dus. In Japan worden jaarlijks ongeveer 15 mensen geëxecuteerd. En Takahiro zal daar dus 1 van zijn. Op het moment dat ik dit opneem, is hij nog steeds aan het wachten op zijn doodstraf in de dodencel. Waar hij, je verwacht het niet, ofwel, ik weet het ook allemaal niet meer, op zoek is naar een vrouw. Hij wil graag nog trouwen voor hij geëxecuteerd wordt. En hij is dus op zoek naar een leuke vrouw. Ik weet niet of er veel leuke vrouwen zijn die zich zullen aanbieden. Het loopt ook geen storm, zo zegt hij zelf. Hij heeft wel contact met een aantal vrouwen, maar er is nog niks concreet. Maar dat is dus de status. Momenteel is hij aan het wachten op zijn executie. in een dodencel en is hij op zoek naar een vrouw. Echt een weirdo, om het even zacht uit te drukken. Verder, alles in deze serie van moorden is natuurlijk begonnen op Twitter. Daar tweette hij natuurlijk over zelfmoord. Daar vond hij zijn slachtoffers en legde hij ook het contact. En door deze zaak van Takahiro zijn er dus ook een aantal regels op Twitter veranderd en aangescherpt. Want in de tijd dat Takahiro op Twitter zat, mocht je dus gewoon van alles tweeten over zelfmoord. Maar dat is nu niet meer toegestaan. Door deze zaak is het nu verboden om op Twitter te tweeten over zelfmoord en zelfbeschadiging. En eerlijk, ik vind het best wel raar dat dat voorheen wel mocht. Ik bedoel, het kan nooit goed gaan dat mensen elkaar kunnen aanmoedigen of kunnen versterken in zulke donkere gedachtes. Dus ja, ik vind het raar dat het eerst niet zo was, maar gelukkig mag dat dus nu echt niet meer. En dat is dus een beetje te danken aan deze zaak. En ja, dat is dan ook wat ik jullie kon vertellen over de Twitter-killer. En ik bedenk me nu ook dat ik niet eens heb vermeld dat dat dus zijn bijnaam is geworden. Nou ja, logisch, want hij zat op Twitter en hij heeft mensen vermoord. Maar zo is hij dus aan die bijnaam gekomen. En ja, ik vind het echt een bizarre zaak. Bizar om te bedenken dat er mensen op deze aarde zijn die zo ziek zijn in hun hoofd dat ze op social media mensen gaan zoeken die al heel slecht in hun vel zitten en ze vervolgens vermoord. Echt, ja, ik kan er niet bij. En ik denk dan ook dat het een zeer gepaste straf is, de doodstraf. Want, nou ja, zo iemand kost alleen maar geld en voegt verder niks toe aan de maatschappij. Dus opgeruimd staat netjes. Ja, bizar. Voordat jullie gaan, heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie. En deze week heb ik weer een podcasttip. Op het moment luister ik weer heel erg veel podcasts. En toevallig ben ik gisteren aan deze podcast begonnen en ik heb hem nu al bijna helemaal afgeluisterd. Hij is echt vrij recent, dus volgens mij wordt er ook nog geüpload. Maar ik moet nog één aflevering en dan hoop ik dat er weer snel een nieuwe online staat. Maar het gaat over de podcast Eefke in rook opgegaan door de Stensor. En deze podcast die gaat over de mysterieuze verdwijning van Eefke Wolf. Ze was destijds 25 jaar en is in rook opgegaan, lijkt wel. Maar wat zo toevallig is, is dat ik het afgelopen jaar, ik denk serieus wel 10 keer heb overwogen om een podcast te maken over deze verdwijning. Maar telkens dacht ik, ja, ik weet niet of er genoeg informatie is. Nou ja, ik zal jullie mijn gedachten besparen, maar dat heb ik heel vaak overwogen. Ook dus omdat er niet heel veel informatie over was. En deze podcast die gaat dus helemaal gedetailleerd in op de verdwijning van Eefke. En die proberen ook meer informatie te verkrijgen. Dus ik vind het echt een mega interessante podcast. Ik vind de podcasters, de host, het erg goed doen. Het zit goed in elkaar, een professionele productie. En ja, ik kan hem iedereen aanraden. Het zijn ook relatief korte afleveringen, dus je bent niet gelijk een uur of anderhalf uur aan het luisteren. Wat het ook wat laagdrempeliger maakt. Dus een absolute aanrader. Eefke in rook opgegaan. Gemaakt door de Stensor. En ja, dan zijn we nu echt aangekomen bij het einde van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Beeldmateriaal zet ik natuurlijk op Instagram, @crimetalknl. En nou ja, dan hoef ik alleen nog maar jullie te bedanken voor het luisteren deze week. Dus dank jullie wel voor het luisteren. Ik wens jullie een hele fijne week toe en tot horens.